Je merkt dat de acties heftiger worden tegen de vlag en ook de reactie daarop. Dus de steun die dan eigenlijk toekomt aan de gemeenschap.
Ja, je moet toch altijd een soort van versie van jezelf buiten de deur laten. Want de plek is niet ingericht op jouw volledige zijn.
Maar iets als een jurk of een opmerking of hoe iemand loopt, hoe iemand praat, dat kan soms al genoeg zijn voor zo'n reactie.
Al meer dan 25 jaar kleurt Amsterdam voor de weken van de Pride in alle kleuren van de regenboog. Maar tegelijkertijd worden er ook jaarlijks regenboogvlaggen gestolen, beklad, in brand gestoken of op een andere manier vernield. Hoe veilig is het voor de LHBTQ-gemeenschap in Amsterdam? En wat betekent het eigenlijk om queer te zijn in deze stad? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool, bespreken we een Amsterdams fenomeen en geven we antwoord op de vraag: hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Lorianne van Gelder. Welkom. Fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Amsterdam Wereldstad. En op dit moment dat we opnemen tijdens de weken van Queer and Pride is de stad nog kleurrijker dan normaal. Met extra veel regenboogvlaggen op gebouwen en trams en ander openbaar vervoer. Maar de realiteit is ook dat diezelfde regenboogvlaggen door het jaar heen ook worden beklad of vernield. En queer mensen te maken krijgen met bedreiging en geweld puur om wie ze zijn. Over wat dat betekent voor hen en voor Amsterdam gaan we onder andere praten met paroolverslaggever Tarim Ramjan. Welkom Tarim.
Hallo.
Welkom terug eigenlijk.
Ja,
vorig jaar hebben we het ook over de Pride gehad.
Klopt, en er is veel gebeurd het afgelopen jaar.
Daar gaan we het ook over hebben. Zeker veel gebeurd. Ja, ik ben heel benieuwd wat je er allemaal over gaat vertellen. En wie vandaag ook is aangeschoven is Sen van Beek. Welkom Sen.
Dankjewel.
Super fijn dat je er bent. Je bent personal trainer en oprichter van de eerste Amsterdamse queer gym. We Are Queer in Amsterdam-Oost.
Ja.
Heel tof. Een eigen sportschool. Je zou ook kunnen zeggen, misschien is het zorgwekkend dat er een speciale queervriendelijke school moet zijn. Maar daar gaan we het ook zo meteen over hebben.
Zeker.
Heel fijn dat je er bent in ieder geval.
Dankjewel.
Queer and Pride is het nu. Ik heb dat woord dus al een paar keer genoemd, queer. Voordat we het hebben over de andere zaken. Tot voor kort hadden we het altijd over Pride, over homo-hoofdstad.
Ja.
Maar inmiddels is dat woord homo-hoofdstad eigenlijk een beetje achterhaald. We hebben het steeds vaker over queer. Maar wat bedoelen we eigenlijk als we het hebben over queer?
Nou ja, homo-hoofdstad dekt eigenlijk de lading voor heel veel mensen niet. Die zich wel aangesproken voelen door Pride. Dus we hebben het ook vaak over de LHBTQ-gemeenschap of LHBTI. Critici zeggen vaak, ja, de letters die veranderen de hele tijd. En er komt telkens een letter bij. Nou ja, ergens is dat zo en daarom is queer als term best een goede uitkomst. Het is een brede term eigenlijk waarmee je vat.
Wat betekent het letterlijk?
Nou, het is een brede definitie van gender en seksualiteit. Dus eigenlijk iedereen die niet meer de norm valt van heteroseksualiteit. Of binnen de norm van cisgender zijn. En cisgender is misschien ook een woord dat voor veel mensen nieuw is. En dat betekent eigenlijk dat je ook thuis voelt in het lichaam waarin je geboren bent. En dat je met dat geslacht ook identificeert.
Ja, dus en queer is een fijne term die meer omvat dan homo of gay.
Wat zeker, veel. Zeker. En het is ook niet alsof al die mensen er opeens uit de lucht zijn komen vallen. We hebben altijd homo-hoofdstad gezegd. Maar je kunt je dus ook voorstellen dat bijvoorbeeld lesbische vrouwen zich daar ook niet helemaal onder gedekt voelden onder die term. Of biseksuele mensen of transpersonen. En daarin is queer een betere term.
Ja, en
vinden zij.
Ja, en LHBTQ, soms worden nog meer letters aangeplakt. Dat omvat de hele groep,
ja,
zeg maar.
Zeker, ja. Ja.
Ja. En in het Parool schrijven we regelmatig over incidenten gericht tegen de queergemeenschap. Om het maar meteen even over de minder leuke aspecten te hebben. Wat kunnen we eigenlijk zeggen over de aard van die incidenten?
Nou, wat mij is opgevallen het afgelopen jaar is dat er veel te doen is om regenboogvlaggen. Dat is al langer zo overigens.
Ja, dat is eigenlijk bijna elk jaar wel.
Bijna elk jaar, maar je merkt dat de acties heftiger worden tegen de vlag en ook de reactie daarop. Dus de steun die dan eigenlijk toekomt aan de gemeenschap. Op de Churchilllaan zijn er meerdere incidenten daarmee geweest. En vervolgens hing die hele Churchilllaan vol met regenboogvlaggen als steunbetuiging. Maar goed, dat is dan nog vrij symbolisch. Helaas hebben we ook te maken met bedreiging en ook daadwerkelijke mishandeling. Ik moet denken aan Envy Peru, een bekende drag queen, dragartiest, die in een bus is, zegt mishandeld of bedreigd te zijn enkele weken geleden. En ook dat zijn trouwens verhalen die elk jaar weer terugkomen.
Ja.
Ik heb met meerdere slachtoffers ook gesproken in de loop der jaren. En wat je telkens weer ziet, is dat het vrij uit het niets lijkt te komen.
Vrij uit het niets in de zin van?
In de zin van, ik moet denken aan een jongen die ik sprak van 24 en die was op een zomerse dag voor zijn eigen huis aan het biertjes aan het drinken en een feestje aan het vieren. En die had voor de grap een jurk aangetrokken, zat dus voor zijn huis en vervolgens stopte er wat mensen in de auto en die begonnen hem uit te schelden voor kankerhomo en dergelijke. En vervolgens is hij ook nog 2 nachten belaagd in zijn eigen huis. Dus moet je denken aan spullen die door de voorruit gaan.
Oh ja,
of die door de ruit gaan.
Heel
heftig en heel gericht. En ja, ogenschijnlijk uit het niets. Waarmee ik dus bedoel, er is niet een soort confrontatie aan vooraf gegaan. Iets als een jurk of een opmerking of hoe iemand loopt, hoe iemand praat. Dat kan soms al genoeg zijn. Voor zo'n reactie.
Ja, en dat zijn de incidenten, die halen de media. Is er iets te zeggen over of er een toename is in het aantal incidenten? We hebben er vorig jaar ook wel zijdelings over gehad, maar...
Ja, dat is dus wel heel lastig te zeggen. Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft vorig jaar weer een leefmonitor uitgebracht over LHBTI's. En zo'n leefmonitor is een onderzoek, een langlopend onderzoek waarin wordt gekeken naar de ervaringen van mensen over de jaren heen en ook naar geregistreerde meldingen. Je kunt over het aantal incidenten zeggen dat er wel meer incidenten worden gemeld, maar daar zijn een paar belangrijke kanttekeningen bij te plaatsen. Ten eerste dat misschien ook meer mensen dat überhaupt melden en dat in het verleden ook vanwege het toch grotere taboe op LHBTQ zijn, dat mensen dat liever niet deden of zich niet veilig voelden om het bij de politie of de gemeente te melden. Ook wij als media hebben er, denk ik, een betere neus voor gekregen. Dus je ziet meer over die incidenten, waardoor je ook kunt denken dat het meer plaatsvindt.
Ja.
Je ziet dat het aantal meldingen groeit, maar de vraag is dus
of het echt daadwerkelijk zo is.
Of het daadwerkelijk groeit.
Ja.
En uit die leefmonitor blijkt dat de ervaren veiligheid, en dat gaat wel over heel Nederland, dus niet Amsterdam specifiek, maar onder in elk geval homoseksuele, biseksuele en lesbische vrouwen, dat die is de ervaren veiligheid is toegenomen. Dus
Okay. Ik
vind zich eigenlijk wel veiliger.
Ja.
En dat is overigens als je 2020 vergelijkt met 2012. Maar het blijft overigens wel zo dat mensen die LHBTQ zijn, dat die zich wel onveiliger voelen dan heteroseksuelen of mensen die cisgender zijn. En dat die ook wel echt vaker met in elk geval bedreiging te maken krijgen.
Ja, Sen, om even met jou door te gaan. Jij hebt een sportschool opgericht vorig jaar, de We Are Queer Gym. Heeft dat ook te maken met die veiligheid die LHBTQ mensen kunnen ervaren? Of het gemis daaraan?
Ja.
Gaat dat hand in hand?
Ja, wat we veel terug horen en ook waaruit het is ontstaan. Echt eigenlijk gewoon mijn eigen behoefte aan een plek waar ik me echt thuis voelde voor wie dat ik ben. En daarin dan ook echt alles eigenlijk. Dat ik dat ook terug hoor in de mensen die er nu sporten. Veel mensen hebben nog nooit gesport, want die hebben zich nooit aangesproken gevoeld tot het huidige sportaanbod.
Wat is dat dan? Wat wordt er gemist?
Echt een stukje van jezelf thuis voelen ergens en daarin dus ook inclusief tot de plek voelen. Dus veel regulier sportaanbod is gericht op de huidige maatschappij die toch vooral cisgender en heteronormatief is. En op het moment dat je daar niet in thuis voelt of niet toebehoort, klinkt ook weer zo zwaar, maar is het eigenlijk wel, dan mis je toch ook een stukje in hoe je wordt aangesproken in de marketing, in de branding, in de spreektaal, in hoe een plek is ingericht.
Ik moet dan ook denken aan de spreekkoren in het voetbal. Kijk, het zijn genoeg mensen in de LHBTQ-gemeenschap bij wie sport met de paplepel is ingegoten. Mocht dat niet zo zijn en je komt op wat latere leeftijd in aanraking met voetbal en je hoort dat iedereen te pas en te onpas voor homo wordt uitgemaakt en je bent zelf homo of je twijfelt daarover, dan is dat niet uitnodigend.
Nee, en homo wordt gebruikt als scheldwoord ook.
Ja, zeker.
Ja.
En je bent zelf ook personal trainer.
Klopt.
Heb jij ook zelf ervaringen gehad bij reguliere sportscholen of gyms dat je dacht van hier pas ik niet of dit vind ik niet fijn?
Er waren wel incidenten. Ik ben ook non-binair. Gebruik die in dienst voornaamwoorden. En dat coaches daarin niet comfortabel raakten ook. Hè. Dus ik verwacht van niemand dat dat op een eerste ontmoeting meteen
we moeten allemaal leren
gaat.
En wennen.
Ja, precies. Ja. Maar dat dat ook niet naarmate je er dan een paar maanden sportte, dat het beter werd. En dat zorgt er toch voor dat je je niet volledig thuis gaat voelen ergens. Want ja, je moet toch altijd een soort van versie van jezelf buiten de deur laten. Want de plek is niet ingericht op jouw volledige zijn. Om het zeg maar zo. Ik denk dat dat de meest duidelijke omschrijving is. En ik denk dat dat ook iets is wat heel veel mensen missen. Die nu bij We Are Queer wel heel erg op hun plek zitten.
Je schetst al, er zijn al veel queer mensen die niet eens sporten.
Top.
Wat voor verhalen hoor je terug van mensen die nu bij jou sporten?
Ja, dat mensen dus echt aangeven van ik hoop dat je nooit meer weggaat. Want ik voel me hier zo gelukkig en het is zo'n verrijking aan ook de rest van mijn leven. We zeggen altijd van we zijn er niet alleen maar voor de fysieke weerbaarheid, maar ook de mentale en de sociale weerbaarheid. En we zijn echt een communityplek. En dat is ook vanaf dag 1 dat we open zijn, is die community er gewoon. En ik denk dat dat echt iets heel unieks is voor een nieuwe plek in een grote stad vooral, als Amsterdam. Dat het echt een direct plek was waar mensen zich thuis voelden en betrokken bij voelden. En nu ook echt merken van het is echt een onderdeel geworden van hun leven.
En dan wordt het meteen weer een community. Tarim, jij bent er geweest toen het net open was. Het is inmiddels ongeveer een jaar open.
Ja.
Wat zag jij? Wat heb jij ervaren? En wat zag jij voor verschillen met de sportscholen die de meeste mensen kennen?
Ja, ik heb de totstandkoming een beetje van de krant gevolgd. En ik ben er nadien ook een paar keer geweest. Wat me opviel is dat, kijk, het klinkt dan als we hebben het ook Queer Gym genoemd in de krant, het heet We Are Queer. Dus dan denk je misschien als buitenstaander van, oh, dat is een hele aparte sportschool. Ik vond dat eigenlijk ontzettend meevallen. En er worden trainingen gegeven en lesjes en er wordt gewoon keihard gezweet. En het is inderdaad gezellig zoals je in een groepsles zou verwachten. Maar de focus ligt wel op het sporten. En het is dan gewoon toevallig zo dat iedereen die daar sport queer is. Maar het is niet alsof je daar bij de training de hele tijd over hebt tussen je push-ups door en je squats en weet ik veel wat.
Dat hoeft dan ook niet.
Nee, dat is het hele punt. Ja. Je wil je juist daar niet telkens voor hoeven verantwoorden of het daar de hele tijd over hebben. Je wil er gewoon niet over nadenken en gewoon je ding kunnen doen. En dat is wat ik vooral observeerde daar.
Ja. Maar ik begreep wel dat jullie een incheckmoment hebben.
Ja.
Wat houdt dat in?
Bij iedere les starten we eigenlijk met een voorstelrondje waarbij we vragen naar mensen hun naam voor die dag en de voornaamwoorden voor die dag.
Oké, dus echt voor die dag?
Ja, echt voor de dag. Dat vragen we ook echt specifiek, omdat we juist doordat we een veilige plek zijn, willen kunnen zorgen dat mensen die bezig zijn met hun zelfontdekking qua gender bijvoorbeeld, dat ze zich ook vrij voelen om daarin te kunnen experimenteren. En binnen de transgemeenschap wordt er heel vaak geadviseerd van, ga een keer koffie halen bij de Starbucks of iets. Dan kan je een nieuwe naam doorgeven en dan kan je daarmee oefenen. Sowieso zijn er mensen die natuurlijk meerdere voornaamwoorden gebruiken en die dus ook echt per dag aangeven van, nou, vandaag voelt dit goed en vandaag voelt dat goed. Maar er zijn ook mensen die dus ook echt uit de kast komen met uit de kast komen vind ik altijd weer zo'n naar woord. Ik vind ook echt dat we van die term af moeten, maar je pakt hem dan toch wel weer zo snel.
Ja.
Maar
heb je een ander voorstel?
Ja, gewoon die zich opnieuw introduceren. Er zijn echt mensen die zich opnieuw introduceren met een nieuwe naam en nieuwe voornaamwoorden. En we zijn gewoon een sportschool, maar onze mentaliteit is queer. En ik denk dat dat het grootste verschil is.
Het is echt ook ingericht voor mensen die queer zijn. Zijn er heel specifieke lessen die jullie ook geven, die misschien anders zijn dan elders?
Ja, bijvoorbeeld voor transpersonen hebben we veel meer aandacht binnen ons lesaanbod. Dus we hebben een les die zich richt op je billen, de Nothing But Butts.
Leuke naam.
Zeker. Wat dus ook een toegankelijkere les is voor transfeminine personen of transvrouwen, die dus niet nog meer spiermassa of definitie of aandacht willen geven aan het bovenlijf, wat vaker een punt van dysforie. En dysforie is dus een ongemak over het lijf. Maar we hebben ook Stendhal, wat juist weer alleen maar het bovenlijf benadrukt. Mm. Dus dat is dan weer vaker voor de transmannen, transmasculine personen. En de coaches die zijn daarin ook bekend met eventueel herstel van top surgery, dus de borstverwijderende operatie. Hoe dat herstel duurt heel lang.
Ja, dus dit is echt heel specifiek voor voor iedereen wat wil. Dus ja. Is het niet ergens ook, wat ik in het begin eigenlijk al aangaf, zorgwekkend dat dit nodig is? Zou je dit niet in een reguliere sportschool ook willen hebben?
Ja, het is nooit mijn idee geweest met het opzetten hiervan dat dit een must moet blijven of moet zijn überhaupt. Maar ik denk dat het reguliere sportaanbod gewoon nog niet daar is in het zien en durven erkennen dat er ook een andere doelgroep is die zij wellicht nog niet verwelkomen.
Ja, allemaal niet-sporters. En die krijg jij nu wel binnen. Ja. Dus er is absoluut een doelgroep. En hoe reageerde de gemeente destijds op dat jij die queer gym begon?
Over het algemeen positief. Maar er zijn ook wel zeker gesprekken geweest over van, ben je dan wel inclusief?
Ja, kreeg jij die vraag?
Ik kreeg die vraag. Of dat ik inclusief
mogen
was.
Mogen hetero's wel komen?
Precies. Dat was een van de meest gevraagde vragen op het moment dat ik aangaf dat ik een gym voor de LHBTQIA+, oftewel queer community, ging oprichten. Kijk, zolang iemand de queer cultuur begrijpt, dan is iemand welkom.
Ja.
Alleen, dat was echt wel iets wat de gemeente nog even moest horen, denk ik.
Ja, moest jij nog even uitleggen.
Moest ik nog even uitleggen. Ja. En daarin ook, ik ben wit non-binair persoon. Ik representeer niet de volledige queer community. Dus wat ik ook heb geprobeerd het afgelopen jaar met het verzamelen van alle coaches die er nu werkzaam zijn. Wat er 14 zijn inmiddels, dus daar ben ik ook wel trots op.
Nou, veel.
Maar dat is ook wel nodig, want ik wou dat eigenlijk iedereen uit de queer community zich op een bepaalde manier kon herkennen in een van de coaches.
In hoeverre kun je überhaupt spreken van een queer community, Tarim?
Nou, om nog één stapje terug te gaan, waar je denk ik de inclusiviteit van de queer gym mee kunt vergelijken, is eigenlijk zoals in een gay bar, zou ik dan willen zeggen, maar misschien moet je een queer bar zeggen, waarin eigenlijk ook iedereen welkom is, maar van je wordt gevraagd om je bewust te zijn en te respecteren waar je bent. Dus dat je niet gek moet opkijken als je opeens twee mannen of twee vrouwen of wie dan ook met elkaar ziet zoenen. Bijvoorbeeld Club Nix in de Regulier Dwars, die zet al jaren ook een tekstje bij hun evenementen van weet waar je naartoe gaat. Iedereen is welkom, ook hetero's, maar weet dat je dit kunt verwachten. En kun je er niet mee leven, dan ben je niet welkom.
Ja.
Kun je van een queer gemeenschap spreken? Ja en nee. Kijk, als je gaat zoeken naar een gedeelde kern of een gedeelde ervaring, dan zul je toch snel uitkomen bij het afwijken van een norm in de samenleving. En dat is dan dus, daar komt ook het woord queer weer vandaan. De norm is dan dat je heteroseksueel bent. Dus dat van je geacht wordt dat je op het andere geslacht valt. Of dat je je thuis voelt in het lichaam waarin je geboren bent. Dus dat je cisgender bent. Dat zijn twee van die normen die vaak worden genoemd. Tegelijkertijd merk je dat de behoeften in de queer gemeenschap ontzettend verschillend zijn. Een witte homoman heeft het veel makkelijker dan een zwarte transvrouw.
Ja.
En ik ben zelf een homoman van kleur. Ik merk ook alweer hele andere dingen dan witte vrienden van mij die ook homo zijn. En dat heeft dan bijvoorbeeld ook te maken met racisme binnen de homogemeenschap, de queergemeenschap. Het heeft te maken met vooroordelen. Het heeft te maken met allerlei van dat soort zaken. En ik denk dat het belangrijk is om daar ook bij stil te staan. Het is ook de reden dat we dit jaar dus Queer and Pride Amsterdam hebben.
Ja, precies. Want we heten ineens anders.
Ja, daar heeft wethouder cultuur Meliani echt een diplomatie van de hoogste plank geleverd.
Het heette altijd Pride.
Ja, het heeft talloze namen gehad. Het heette Amsterdam Gay Pride en Pride Amsterdam. En volgens mij was dat de meest recente naam inderdaad. En nu heet het Queer and Pride Amsterdam. En het komt doordat er nu echt twee organisaties zijn die de leiding hebben genomen. En elk met een andere focus. Dit jaar is de stichting Queer Amsterdam erbij gekomen. En die willen het protestkarakter van Pride wat meer naar de voorgrond laten komen. Pride is ooit begonnen als protest, als je het wereldwijd bekijkt, in New York. Maar wat je ziet is dat
als protest voor de acceptatie in.
Ja, en daar hebben ook overigens zwarte transvrouwen het voortouw in genomen. Dat weten weinig mensen. Voert voor nu te ver, denk ik.
Ja, maar zullen we wat linkjes in de show notes
precies,
zetten?
Ja, dat is wel een goed idee. Maar lang verhaal kort, op heel veel plekken ter wereld is een Pride ook voortgekomen uit die Pride, uit het protestkarakter. De grap is dat Amsterdam Pride altijd al bedoeld is geweest als feest. Dat is in de jaren 90 ontstaan als zodanig, eind jaren 90. Dat is dus ook de Pride die we kennen. Met als hoogtepunt natuurlijk de Canal Parade en de bootjes en dansen en leuk.
Het is echt het vieren.
Echt het vieren. Dat is altijd al zo bedacht. Vanuit een ook wat commerciëler oogpunt. Ook om Amsterdam wat meer op de kaart te zetten. We hebben wel een meer protestachtige dag in Nederland. Maar dat is de Roze Zaterdag.
Ja.
En die bestaat sinds de jaren 70. En dat is dan ons equivalent van een protest voor LHBTQ-rechten. Dat is elk jaar in een wisselende stad wel begonnen in Amsterdam overigens. En wat vond Stichting Queer Amsterdam? Die vond dat protestkarakter eigenlijk ook wel wat meer mocht terugkomen in de Amsterdamse Pride. Omdat dat huns inziens wel heel erg naar de achtergrond was verdwenen. Dus eigenlijk hebben die twee stichtingen, ja, Stichting Pride Amsterdam, die we kennen, die hebben nog steeds de Canal Parade in handen, waar ze ook goed in zijn, kun je zeggen. Want dat, het is ook wel een succes. Ook een
enorm evenement.
Enorm. Iedereen in Nederland kent het, denk ik. Ja, zeker. En Stichting Queer Amsterdam, die willen meer de focus leggen op bezinning, op het protest, de Pride Walk bijvoorbeeld, een protestmars.
En ook het samen organiseren. Hè? Queer Amsterdam heeft met volgens mij 70 organisaties alle evenementen georganiseerd. Als in 70 organisaties hebben de evenementen georganiseerd en niet alleen zij. En dat, ik denk dat dat ook echt het stukje van wat ze willen laten zien van het, we staan er samen voor. En ik denk dat dat ook het stukje protest is in het laten zien dat we dit met z'n allen doen en dat wij daar ook echt zijn en dat we er mogen zijn.
Dit werd eigenlijk ook gemist.
Ja.
Dus door de gemeenschap. Het is nu ook langer. Het is 2 weken geworden. Maar het ging ook niet over één nacht ijs. Je noemde al de diplomatieke talenten van wethouder Touria Meliani.
Ja.
Wat is daar? Kun je daar nog iets meer over vertellen? Want collega's Tim Wagenmakers en Hans van der Beek hebben er een uitgebreid verhaal over geschreven wat de aanloop was naar deze Queer and Pride.
Ja.
Want dat ging dus ook niet per se heel goed samen.
Nee.
De queer Amsterdam benadering en de Pride benadering die we al kenden.
Heel tekenend was het moment toen dit beklonken was dat dit jaar de Pride zou verlopen. Want de vraag is ook, volgend jaar dient deze vraag zich weer aan. En dan gaan we kijken, hoe is dit verlopen en wie gaat dit de komende jaren doen? Gaan ze het weer beide doen of één van de twee of iemand anders? Heel tekenend was het moment dat dit beklonken was, maar dat van een van de bestuurders van Queer Amsterdam de naam op talloze manieren fout gespeld was. Iets waar ik ook ervaring mee heb overigens. Dus ik snap hoe frustrerend dat was. Maar goed, toen werd ook besloten, we gaan geen fotomoment doen, want we hebben geen zin om de taart aan te snijden.
Oh.
Dus en dit klinkt heel futiel. Het is ook futiel, maar er zit natuurlijk heel veel achter. En toen dit idee werd gelanceerd van laten we het dan maar hen samen doen. Toen is er ook, zijn de eerste twee gesprekken echt nodig geweest om alle spanning uit de lucht te halen. En dat is van beide kanten over en weer gegaan. Er zijn personen in Stichting Queer Amsterdam die nogal sterk hun mening kunnen ventileren of hun standpunt. Dat kan Stichting Pride Amsterdam ook. Dus er zit heel veel spanning over en weer.
Wat verdrietig eigenlijk. Dat
enorm.
Eigenlijk een gemeenschap die samen een vuist wil maken tegen het heteronormatieve van de wereld.
Ja.
Dat daar dan verdeeldheid ontstaat.
Ja. Ja, enorm.
Hoe lees jij dat? Gaat dit wel steeds meer samenkomen? Ik hoor er ook juist ook een enorme emancipatie in. Ook Sen, als ik jou hoor spreken over je queer gym en de queer initiatieven die worden genomen.
Ja, ik denk dat het een vernieuwde manier van elkaar weer opzoeken is. Ik denk dat er in de loop der jaren heel veel eigen eilandjes bewust en onbewust zijn gecreëerd. En ik denk dat daar de term queer ook weer heel goed zich voor verleent, in dat het weer samenbrengen.
Verbindend is.
Ja, en dat is ook iets wat wij heel erg proberen te doen, door te zeggen van oké, we zijn er met z'n allen en we zijn niet gewoon alleen maar voor één onderdeel binnen deze doelgroep. En ik denk dat dat ook iets is wat ik heel erg heb gemist de afgelopen jaren en ook tegenaan ben gelopen. Vooral ook als non-binair persoon. Ja, waar val je dan onder? Hè? Bij wie mag je dan staan
bij
in de
wie
club?
Hoor je? Ja. En het gaat, wat je zegt, het gaat vaak over het uitgaansleven. Het gaat vaak over clubs. Ja, Darien noemde al de gay bars. Pride staat ook heel erg in het teken van het vieren van het uitgaansleven. Maar ja, niet iedereen gaat uit. Nou ja, niet iedereen.
Klopt. Kijk, het uitgaansleven is voor veel mensen in de gemeenschap een eerste plek waar ze zich helemaal kunnen uiten. En dat blijft voor sommige mensen ook zo. Een totale vrijheid die ze daar ervaren. Op de dansvloer maakt het vaak niet uit wie je bent. Maar je gaat met een menigte op in het moment. Of in je eentje kan natuurlijk ook. En je kunt met nieuwe dingen experimenteren. Met hoe je eruit ziet. Of met wie je aanpapt. Maar Pride is ook altijd al meer geweest dan alleen de Canal Parade en de straatfeesten. Er zijn altijd al door de hele stad panel talks geweest en films die worden vertoond. En dat gebeurt ook het hele jaar door. Maar initiatieven zoals die van Sen, die verdiepen het eigenlijk nog meer.
Ja, want Sen, je hebt ook Queertopia opgezet, een Klopt. Stichting. Wat houdt dat precies in?
Ja, Queertopia gaat eigenlijk een beetje om de utopie vinden voor de queer gemeenschap.
De utopie. Maar meestal komen utopieën nooit uit.
Nee, maar toch, het is ook wel gewoon een leuke naam.
Ja.
Maar echt om te kijken van hoe kunnen we die gemeenschap buiten het uitgaansleven samenbrengen op een reguliere basis. Dus ervoor zorgen dat er meer momenten zijn waar mensen uit de queer community naartoe kunnen komen. En dan dus ook echt iedereen uit de queer community. En dat doen we op dit moment door... we hebben zojuist onze eigen queer library geopend in de gym.
Ja.
En daarmee doen we dan maandelijks een evenementje. En daarin proberen we te zorgen dat buiten het uitgaansleven, dus buiten ook het gebruik van alcohol en drugs, de plekken zijn waar je kan experimenteren met wie je bent.
En is Amsterdam een queer stad? Zijn wij een queer hoofdstad? Om maar even de nieuwe term in plaats van de homo hoofdstad te lanceren.
Ja en nee, denk ik. Ik denk dat we veel inclusiever waren heel wat jaren geleden.
Oh ja?
Ja, ik denk wel dat als je gaat kijken, ook in het uitgaansleven, bijvoorbeeld met de Roxy, waar veel meer kon en waar ook veel meer mensen zich mochten zijn, wie dat ze...
De discotheek in de jaren 80 en 90 was. Ja.
Ja, klopt. Dat is nu veel minder. Nu moeten mensen zich vaker op een plek nog omkleden. Dus ze durven niet...
Even over die veiligheid te hebben. Dat je niet in drag over straat kan.
Precies. En nog ineens in drag. Hè? Ik bedoel, ook gewoon in... Als jij een voorkeur hebt om op een bepaalde manier te kleden tijdens het stappen. Dan wil je dat eigenlijk ook gewoon al thuis aandoen. En dan de deur uitgaan naar je feestje toe. En niet nog op het feestje je moeten omkleden in je nieuwe look. Of als je niet met het openbaar vervoer durft richting je feestlocatie.
Ja, ja. Tarim, heb je het idee dat Amsterdam er wel genoeg aan doet om het inclusiever en toleranter te maken?
Ik denk dat de stad doet wat de stad kan doen. Politie die neemt over het algemeen meldingen van LHBTQ gerelateerd geweld vrij serieus. Die hebben daar ook het netwerk Roze en Blauw voor. En dat is wat ik overigens hoor van slachtoffers. Ik denk dat de hoogtijdagen van Amsterdam als queer hoofdstad van Europa, van de wereld, die zijn geteld. Inderdaad door de incidenten die we zien, door de ervaren veiligheid die sommige mensen rapporteren. Maar we moeten niet uit oog verliezen dat Amsterdam en in misschien iets mindere mate, maar toch over het geheel genomen Nederland, goede plekken zijn om als lid van de queer gemeenschap een leven te leiden waarin je dat kunt uitdragen. Al gaat het bijvoorbeeld om de formele vrijheid, om het daar vrijelijk over te kunnen hebben, dat wij het hier over hebben. Dat je kunt trouwen met iemand van hetzelfde geslacht.
Ja. Er zijn nog steeds een heleboel plekken waar dat allemaal niet kan. Natuurlijk.
Zeker. En dat zijn grote verworven vrijheden. Maar dat wil dus niet zeggen dat Amsterdam nog steeds die voorloper is.
En tot slot dan Sen, wat kunnen Amsterdammers buiten de queer community doen om misschien wel weer die queer hoofdstad van de wereld te worden? Of het in ieder geval makkelijker te maken voor queer personen om in zichzelf te zijn?
Zich inlezen over wat de queer community is. Dus deze podcast luisteren en daarna denken, heb ik dingen gehoord die ik misschien even moet googlen? Ja, zichzelf daarin met kennis in verrijken. Want ik begrijp ook dat het, als het niet jouw cultuur is, dat het iets is waar je vragen over hebt. Maar er is heel veel informatie over te vinden. Ga naar een van de evenementen tijdens Queer and Pride. Maar stel dan ook vragen aan mensen die je ontmoet als je ze hebt.
En hang een vlag op?
Ja, zeker.
Ik denk dat de Amsterdammer eigenlijk vrij weinig hoeft te doen. Veel mensen uit de queergemeenschap willen gewoon bestaan en hun leven rustig leiden. Of een heel druk leven leiden. Maar die willen dat gewoon kunnen doen. Dus ik zou in eerste instantie zeggen, laat die vlag gewoon hangen als je hem ziet. En als je er eentje wilt ophangen, dan is het alleen maar heel leuk.
Mag ik jullie hartelijk danken, Tarim Ranjan en Sen van Beek. Dit was Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool. En deze aflevering werd gemaakt door Marijne Bijen. Eindredactie was in handen van Josien Wolthuizen. De muziek werd gemaakt door Rinky Bartels. En het artwork is van Sjoukje Bierma. Ben je nou nieuwsgierig geworden naar de artikelen van Tarim? Onder andere over Sen? Ga dan vooral naar parool.nl of download de Parool-app. Reageren op vragen stellen kan via podcast@parool.nl. En dit was even de laatste aflevering van Amsterdam Wereldstad voor we een paar weken met een welverdiende vakantie gaan, de zomerstop. In september zijn we weer terug. Kun je ons nou niet missen? Duik dan vooral even in ons archief, want we hebben ruim een jaar aan hele fijne aflevering voor je om terug te luisteren. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en tot na de zomer.